De opname van de gemeente. En dan. En wat daarna komt, want daar zijn we toch ook wel in geïnteresseerd, lijkt mij. Ik ben altijd geneigd om bij dit onderwerp me eerst te verexcuseren. Namelijk voor de uitdrukking opname van de gemeente. In de eerste plaats, maar dat doet er eigenlijk helemaal niet toe, omdat het een germanisme is. Dus, maar ja, als lang genoeg in het Nederlands gebruikt wordt, denken we dat het Nederlands is, maar het is onjuist. Het had een opneming van de gemeente moeten zijn. Opname is Duits, maar vooruit maar. Opneming van de gemeente, maar die maar even terzijde. De andere commentaar of moeilijkheid die ik met de uitdrukking heb, is simpelweg dat het woord de oorspronkelijke betekenis, de Bijbelse betekenis van de term, niet dekt. Ik vind het trouwens ook een beetje komisch, omdat wij in het Nederlands zitten met zo'n term opname of opneming. We hebben net van de dokter gehoord dat het toch soms een hectische gebeurtenis is, een opname. Dat is inderdaad in de geluidstechniek ook zo, gewoonlijk een hectische gebeurtenis. En in de foto- of filmstudio trouwens ook. Het is allemaal gedoe. Maar het woord zelf is natuurlijk een heel vriendelijk woord. Opname. Gaat allemaal heel rustig. Klinkt allemaal heel gemoedelijk. En dat is niet de betekenis van de term. Dat merk je ook meteen in andere taal. Nou moet ik zeggen dat ik niet weet hoe men zoiets in het Frans noemt. Laat staan in het Spaans. Maar in het Duits worden die Entrückung. Lukt me nooit in één keer. Die Entrückung. De ontrukking. Der Gemeinde. Dan wordt het al, maar dat heb je met Duits natuurlijk al snel. Dan wordt het al gauw iets ruws. Hè? Is arts. Maar dat is het in het Engels ook. Want dan heet het de rapture. En als je nou onverhoeds niet weet wat rapture betekent en je kijkt even in je woordenboek, dan staat daar verkrachting. Dus u begrijpt dat toen het boek van Hal Lindsey. Wanneer was dat, broeder? Dat was heel lang geleden. Van de planeet die aarde heette, in het Nederlands vertaald moest worden. The late great planet Earth. Toen had de vertaalster daar grote moeite mee. En die heeft het toen vertaald met de vervoering van de kerk of van de gemeente. En wij die met het begrip opname van de gemeente waren grootgebracht, begrepen niet wat daar in het boek stond. Zo slecht was het dan dus vertaald. Men wist er geen raad mee, met de hele uitdrukking niet. En dat is toch jammer. Want in de eerste plaats, opname van de gemeente is een begrip dat in het algemeen, en dan moet ik helaas generaliseren, dat in het algemeen in het traditionele christendom niet bekend is. Sowieso niet. Men kent het niet. En als men het al kent, als men zegt van ja, daar heb ik wel eens van gehoord, dan zeggen wij dan, oh, wat is fijn dat u daar dan toch van gehoord hebt. Maar dan blijkt in hun opvatting opname van de gemeente te zijn een gebeurtenis op de jongste dag. Want er is natuurlijk zoiets als dat deze oude schepping dan voorbij gaat. Voor die is geen plaats meer gevonden. Ook in dat grote heelal niet meer, zal ik maar zeggen. Met dank aan de inleidende woorden van daarstraks. Maar die is dan weg en dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar ja, als je van de oude aarde naar de nieuwe aarde moet of zo, dan wordt dat toch een grote sprongstap voor de mensheid. Waar kennen we die woorden ook weer van? Nou ja, dan wordt het toch even met de beentjes van de vloer. En dan hopen dat er op tijd een andere vloer onderkomt, die van de nieuwe schepping. En dat sprongetje is dan de opname van de gemeente. Dat is eigenlijk niet om ergens mee te spotten. Ik probeer het netjes te vertellen, op mijn manier. Maar ik probeer het echt netjes te vertellen wat men daar dan onder verstaat. Dus als iemand zegt, nee, dat ken ik, de opname van de gemeente, is de kans groot dat men deze gedachten erbij heeft. Op de jongste dag, dat is toch de wederkomst van Christus? Op de jongste dag, de wederkomst van Christus, ze moeten allemaal tegelijk 1, 2, 3, hop! En dan weer terug en dan ja, enzovoort. En hoop dat er niemand tussenin valt dan, hè. Zoiets. Het is één grote chaos. Door een noodlottig misverstand, nou dat was het niet, maar door een toeval zag ik een week geleden, geloof ik, de film Left Behind. En het was stom toeval, dat had niks te maken met dat we deze dag zouden hebben of zo. Maar het ding kwam voorbij. En ik denk, ja, die moet ik nou toch maar eens kijken. Left Behind. Hoe heet dat in het Nederlands? Achtergelaten. Dat gaat over de opname van de gemeente. Dus naar aanleiding van het boek van Tim LaHaye, als ik me goed herinner. En dat gaat dan over de opname van de gemeente. Dan is ineens een heleboel volk weg. Met achterlating van... Het ondergoed, het bovengoed ook trouwens. Hè. Maar het vliegtuig is half leeg en bovendien zijn alle kindertjes ook weg. En dat soort dingen meer. Ik was heel benieuwd wat er daarna zou gebeuren, maar de film rekt dat net zo lang uit. Het gaat nergens anders over dan dat. Hetgeen ik... Hè? Wie? Ja, ze hebben nog meer films gemaakt en dat zal wel de bedoeling geweest zijn om dat open te laten... Dan blijft er vraag naar, en hoe gaat het nou verder? Dan kun je nog eens een film uitbrengen, als het een beetje succes is. Ik hoop dat die volgende films beter zijn trouwens. Maar goed, nee, dat meen ik. Ik vond het niet zo'n beste film. En ik vond het ook niet echt reclame. U moet zich van mijn mening niks aantrekken natuurlijk. Maar ik vond het ook niet echt goede propaganda... voor de opname van de gemeente als Bijbels beginsel. Want onderweg kwam wel degelijk de term voorbij... het einde der tijden, enzovoorts. Dat het ging over het einde der tijden. Ja, en daar ga je dan weer. Het is maar wat je daar dan weer onder verstaat. Maar het idee dat je dan bent aan het eind van de wereld... of het vergaan van de wereld, nog in geen 1000 jaar... Nog lang niet zelfs. Met andere woorden, dan krijg je dat soort terminologie... en dan wordt het weer geplaatst op de jongste dag. Tenminste, als je niet beter weet, als je niet beter georiënteerd bent... en in de film wordt het niet uitgelegd, dus je blijft er toch mee zitten. Hoe einde der tijden? Nee, nog lang niet, nog lang niet het einde van de tijd. Hooguit het einde der tegenwoordige eeuw. Maar ook die breekt niet aan bij de opname van de gemeente. Dat duurt ook nog wel even. Ja, het is 40. Officieel. Dus ja, ik vind het dan toch een beetje moeilijk. En dan de algemene strekking van de film was... dat die gemeente, dat zijn, die zijn dan, die mensen die weg zijn, die zijn dan naar de hemel. Komt er met veel moeite uit dan. Bij de achtergeblevenen, die gaat in licht branden. Ik weet waar ze zijn. Ze zijn naar de hemel. En er komt ook nog net voorbij dat de vraag waarom de Heer dat doet, want er brengt zo'n grote chaos op aarde. En het idee is, nee, maar die mensen die weggenomen zijn, die worden daarmee bewaard voor nog veel ergere rampen. En dat is correct. Maar dat was het dan ook. En dan, sorry, maar dan, ja... Ik moet me natuurlijk niet overal mee bemoeien, maar dan denk ik wel, ja, wat een gemiste kans is dat nou toch weer. Wat jammer nou dat men zo'n kijk heeft op de opname van de gemeente. Ik zit me nog dwars, maar ik moet toegeven dat in het algemeen dit toch de gedachte is die men erbij heeft. Opname van de gemeente houdt in dat gelovigen... Alle of een deel daarvan, want dat weet men nooit zeker. In sommige kringen niet tenminste. Dat gelovigen worden weggenomen van de aarde... om daarmee bewaard te worden voor de ellende die over de wereld komt. Ik weet niet of u het merkt, maar dat is een negatieve opvatting. Dat is een negatieve interpretatie. En het is niet onbijbels, maar er staat nog heel wat meer in de Bijbel over dit thema. En bepaald positief. Maar ik weet niet of u het herkent. Dikwijls wordt gedacht, nou ja, de ellende hier op aarde neemt toe. Dan moet ik u zeggen, dat is altijd zo geweest hoor. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Dat is altijd geweest. De dingen veranderen en de verandering die brengt angst met zich mee en terecht. En bovendien, het leven is hartstikke gevaarlijk. Levensgevaarlijk heet het ook. Want je gaat het niet overleven. Jammer voor de dokter en voor de opname in het ziekenhuis deze keer dan. Je gaat het niet overleven. Daarom hebben we opnamen gemaakt in de geluidsstudio en in de filmstudio om iets te bewaren voor het nageslacht. Maar je gaat het niet overleven. En we laten ons van alles aanpraten dat dit is gevaarlijk en dat is gevaarlijk. En zus is ongezond en zo is ongezond. En daarna begin ik te lachen en zeg ja, maar je, hoe gezond het allemaal ook is, je overleeft het toch niet. Kan je niet lukken. Maak je geen zorgen. Het is allemaal tijdelijk. Enzovoorts. Maar het probleem vind ik dat men kijkt naar de opname van de gemeente en zegt dan, nou ja, die ellende komt straks over de wereld, grote verdrukking, men heeft nog net een term geleerd, grote verdrukking, en, maar dat maken wij niet mee, want voor die tijd verdwijnen wij en dan eindigt het verhaal met, en zij leefden nog lang en gelukkig, maar het had ook kunnen eindigen en daarna heeft nooit meer iemand iets van hen vernomen. Het verhaal van de appelmoes kent u toch? Die van, en ik weet nu nog niet waar de appelmoes is gebleven. Dat is uit 1965. Toon Hermans. Zo van, wij verdwijnen met z'n allen en dan trekken wij ons terug achter het voorhangsel of achter een ander gordijn. We hebben daar nog een paar specifieke opvattingen over, maar dat was het dan. En dan zuchten we en zeggen, hè. Ik moet er niet aan denken, want dan moeten we daarna de rest van de eeuwige, die tamelijk lang duurt, moeten we harp spelen op een wolkje. En dit lijkt me punt 1 veel te moeilijk en punt 2 heb ik hoogtevrees. Dus ja, dat gaat niet wat worden. En daarna breekt de discussie los, want het is echt niet om de spot te drijven, maar om u te wijzen op de achtergrond van waar we het vandaag over hebben. Men is dat dus gewoon helemaal kwijt. En daarna breekt de discussie los, omdat men de zin van het verhaal niet ziet. En zegt, nou ja, want wij denken daarna. Zeggen, ja, maar al die gelovigen voor ons, die zijn door allerlei grote ellende gegaan. En altijd door verdrukken, in christenvervolgingen enzovoort. En dan zouden wij dan, omdat we toevallig in deze tijd leven, of in die laatste tijd leven, voor die ellende die over ons zou komen, worden weggehaald. Waar staat dat dan in de Bijbel? En dan kan men het niet vinden. Want waar vind je dan dat de gelovigen worden weggehaald en gered worden van die ellende die over de wereld... Waar vind je dat dan? Jesaja 57 vers 1. Maar je bent knap als je daaruit kunt afleiden dat het over de gemeente gaat. Nee, dat geloof ik wel, dat het daarover gaat. Maar als je het niet meer hebt dan dat, dan heb je wel wat erg weinig. Waar de rechtvaardige wordt weggeraakt voor het kwaad. Weet u wel, dat staat daar dan. Zonder dat er iemand op let. Je kan er altijd nog een film over maken dan, om erop te letten. Maar doe maar. Maar men heeft daar problemen mee. En dan krijg je die ellenlange oeverloze discussie over of de gemeente door de grote verdrukking gaat of niet. En er zijn er altijd lui die het compromis uitvinden en hebben dan uitgevonden dat het eerste deel van de grote verdrukking, daar moeten we wel doorheen. En dan het tweede deel van de grote verdrukking niet. Zodat de gemeente dan wordt opgenomen halverwege de 7 jaar van grote verdrukking. En ik kan het bijna niet uit mijn keel krijgen, zulke onzin. Want de Bijbel spreekt nergens over 7 jaar van grote verdrukking. Dus ook niet over de helft daarvan. Het is één groot misverstand. Heb u die? En ik moet u zeggen dat in het algemeen de leer als ik dat zo zeggen mag, de leer aangaande de grote verdrukking inmiddels zeer impopulair geworden is. We willen het niet meer horen in de praktijk. Mede omdat de discussie daarover zo uitgebreid gevoerd wordt, waardoor de hele gedachtegang op losse schroeven komt te staan. Want waar staat dat nou eigenlijk allemaal helemaal in de Bijbel? Heb u daar één tekst voor? En nou ik op dat punt ben, stel ik meteen nog maar een vraag. Namelijk, maar waar staat überhaupt in de Bijbel? Ik weet niet wat ze hierin gedaan hebben. Waar staat nou helemaal in de Bijbel dat wij gelovigen naar de hemel zullen gaan als wij hier op aarde de pijp aan Maarten geven? En standaard komt nu mijn volgende zin. Dat hebt u goed geantwoord. Tot op heden heeft niemand mij in al die jaren kunnen aanwijzen waar in de Bijbel staat dat als wij sterven, dat we dan naar de hemel gaan. Ik ken er ook die dat dus ook inderdaad niet geloven. Ik wel. Maar er is iets mis met de formulering. Met de hele opvatting eigenlijk. Om kort te gaan. In de eerste plaats, wij gaan er niet naartoe, wij zijn er al. Dat zien wij echter niet en daarom zijn we ons dat niet bewust. Maar het staat wel in de Bijbel. Uitdrukkelijk. Want daar staat dat God heeft ons mede opgewekt, Efeze 2... God heeft ons mede opgewekt met Christus en God heeft ons mede gezet in de hemel. Niet dat zal hij doen, niet dat heeft hij beloofd te zullen doen, dat heeft hij gedaan. Dit was Efeze 2 en in Filippenzen staat zelfs, in de Statenvertaling althans, Filippenzen 3, de laatste versen, daar staat... Want ons burgerschap, nee, er staat wandel, staat de vertaling, hè? Onze wandel is in de hemel. En de NBG heeft, meen ik, ons burgerschap is in de hemel. De term is niet goed naar het Nederlands te verklaren, te vertalen, dus je moet wat. Maar men zit er wel mee. Maar het idee is dat wij zouden zoeken, Colossense 3 dan maar, de dingen die boven zijn, waar Christus is, die ons leven is. Want ons leven, uw leven staat er, is met Christus verborgen in God. Staat er sterker dan het in de vertaling staat, hoor. Uw leven is met Christus verborgen in God. Kortom, wij worden geacht hemelburgers te zijn en een hemelse positie in te nemen. Wij gaan er niet naartoe, wij zijn daar gezet en hebben daar een positie in de hemel zelf. En langs een andere route, als de Hebreeënbrief leert, en ik twijfel hier niet aan, maar ik zeg het met opzet zo. Als de Hebreeënbrief leert dat wij met Christus zijn ingegaan achter het voorhangsel tot in het Heilige der Heiligen, namelijk in het Nieuwe Verbond, Hebreeën 9, dan zijn wij dus ook met Christus ingegaan in de hemel zelf, want het Heilige der Heiligen is volgens de tweede deel van Hebreeën 9, een beeld niet alleen van het nieuwe verbond, maar ook van de hemel. Hebben we die nog? En dat het niet een of andere extreme opvatting mijnerzijds is, ik zal me voor verder commentaar onthouden nu, maar om dat te demonstreren, zong Johannes de Heer, ik bewoon een andere wereld. Ergens voor in de Johannes de Heerbundel. En gelijk had hij. En zo hebben we ook dat lied van Ik mag wonen op de bergtop. Waarvan men in de tijd kennelijk ooit gedacht heeft, laten we de coupletten maar weglaten en alleen het refreintje zingen. En aanpassen aan onze omstandigheden. Maar bij nader inzien, het hele lied gaat uit van het idee dat we in de hemel zijn, hemels burgerschap, hemelse wandel hebben. En vanuit dat hoge standpunt naar beneden kijken, naar de aardse bezonjes. En dan uitbarsten in het eind, in het refrein. Ik mag wonen op de bergtop, want toen wist men ook nog dat de bergtop een beeld is van de hemel. Waar wij ons voeden met het manna. Nee, niet met de spijzen, met het manna dat God geeft met milde hand, namelijk met zijn woord, enzovoorts. Geen populair lied geweest, om voor de hand liggende redenen, maar het beschrijft werkelijk onze positie, namelijk een hemelse positie. Wij zullen daar niet naartoe gaan, wij zijn daar reeds. En als u zich dat niet kunt voorstellen, komt dat alleen maar door een verkeerde voorstelling van wat de hemel feitelijk is. De hemel, namelijk, waarover wij het hier hebben, heet in de Bijbel de hemel der hemelen. Dat wil zeggen, de hemel betekent hoge plaats. In het Nederlands althans, om het makkelijk te houden. En hemel der hemelen wil zeggen, nog hoger dan wat hierop in deze zienlijke wereld als hoog beschouwd wordt. Het is hoger dan de schepping als zodanig. Want de schepping bestaat uit twee hemelen, dat verdwijnt altijd in de vertaling. Maar staat er wel, Shamayim, dat wil zeggen dat het er twee zijn. Twee hemelen en één aarde. Namelijk de aarde is duidelijk en daarna de hemel van de vogelen des hemels en de hemel daarboven van de sterren des hemels, die twee hemelen. En de aarde samen vormen de geschapen wereld, meer is er niet. En hoger dan dat, maar ook van andere orde tegelijkertijd, is de hemel der hemelen, die ook genoemd wordt de hemel die van ouds is. Het zogeheten hier voormaals. En of het ook het hier namaals is, dat doe maar. Die hemel die daarboven is, over die hemel hebben wij dat, hebben wij het. En waar je aarde en eerste hemel en tweede hemel wellicht boven elkaar kunt plaatsen en zou kunnen uittekenen, enigerwijze, moet ik u toch zeggen dat die derde hemel van andere orde is en die past in het tekeningetje vervolgens niet. Maar naar Bijbelse maatstaven, de hemel der hemelen, is die onzienlijke wereld die zich uitstrekt minimaal tot de aardbodem. Van bovenaf naar beneden dus. Met andere woorden, je kunt op deze plek zijn, zelfs in deze zaal hier, in het Bolwerk in Apeldoorn en tegelijkertijd in de hemel. En bij nader inzien, dat zijn wij dus. En ik vertel geen nieuws, niks bijzonders wat ik u vertel. Want wij geloven toch dat de Heer Jezus Christus in de hemel is, aan de rechterhand Gods, in de hemel der hemelen, de hemel die van ouds is, toch? Zo weer hemelvaarsdag, dan weet je dat weer. En tegelijkertijd geloven wij dat de Heer ook vandaag hier in ons midden is. Ik weet het niet zeker, want we zijn met meer dan drie, dus ja. Ja. En verder leren we altijd dat de Heer in ons woont, in ons hart toch? Dus dan hebben we of een probleem, of we geloven dat de hemel zich uitstrekt tot in onze harten. Of andersom, dat wij zelf deel uitmaken van die hemelse dingen. Bovendien hebben we dan altijd nog de aardige uitspraak van Paulus. Diep filosofische uitspraak in Athene van de apostel Paulus. Die zegt, het doel van het menselijk bestaan is dat een mens God zou zoeken. Dat is zijn bezigheid hier. Hoewel die niet verre is van een ieder van ons. Hij mogen dan in de hemel zijn en daarmee op een of andere wijze dan moeilijk bereikbaar. Maar langs andere kant geredeneerd, heel dichtbij. Dat is het dan. En als opname van de gemeente betekent dat we naar de hemel gaan, moet ik u zeggen, maar ik roep dat natuurlijk al jaren, dat lijkt een verplaatsing te zijn. In zekere zin is dat ook zo, in andere zin helemaal niet, nog geen meter. Ik stel me zo voor dat als nu de opname van de gemeente zou plaatsvinden, dan zijn we 3 tellen na nu, zijn we nog steeds in deze zaal. Maar wel in de hemel. Mag niet moeilijk zijn, de Heer is toch in de hemel en is toch in deze zaal? Waarom wij dan niet? Mag niks moeilijks aan zijn hoor. Nee, ik vind het een leuk lied van Wout van Beek. Over de ruimtevaart van al Gods kinderen. Ik vind het ook uitstekend passen bij de man zelf. Ik vind het geweldig, ik zing het ook graag. Prachtig lied, maar het is natuurlijk toch een soort komische voorstelling van zaken. En zo zing ik hem dan ook. Hè. Trek er een lange neus en zeg ik, jullie met je ruimtevaarttechniek enzovoort. En dan al dat soort ongemak van een ruimtepak en zo. Ik vind het allemaal grandioos hoor. Ja, allemaal flauwekul. Precies. Maar zover hoeven we niet. Want het is dichtbij. Nou ja. Maar hoezo zouden wij naar de hemel eigenlijk? Want we vinden geen tekst waar het staat dat we er naartoe zouden gaan. Of we komen misschien terecht bij die uitdrukkingen over de opname van de gemeente. Maar strikt genomen zijn dat er maar 2 waarin de term voorkomt. En de een is nog symboliek ook, dat is Openbaring 12. En de andere is 1 Thessalonicenzen 4. En ja, dan wordt de hemel niet eens genoemd. En het idee dat we daar van de aarde zouden verdwijnen, ik bedoel dat daar opname van de gemeente beschreven wordt, die inhoudt dat wij van de aarde verdwijnen en naar de hemel gaan, dat idee, dat zou je toch bij voorkeur eerst even moeten loslaten, voordat je het schriftgedeelte nog eens een keer leest. Want eigenlijk de hele discussie over opname van de gemeente. En vooral ook over wanneer, in de zin van voor, tijdens of na de grote verdrukking en al dat soort dingen meer. Of, en dan heb je altijd nog de vraag voor, tijdens of na de 1000 jaren. Die heb je ook nog. Die hele discussie, daar kom je nooit van zijn leven uit. Die is onoplosbaar, omdat in die discussie de bekende grote fout gemaakt wordt, dat men niet eerst de begrippen die men hanteert definieert. Ik bedoel, wat is dan de gemeente eigenlijk? Want wat wordt er opgenomen? Wat is de gemeente dan? En vervolgens, in, tijdens of na de grote verdrukking, wat is dan eigenlijk de grote verdrukking? En die andere was, is het voor, tijdens of na, het is gewoon voor of na, pre of post, het millennium. Het heet premillennialism en postmillennialism, jawel. En, ja, dan moet je toch eerst weten wat dat millennium dan eigenlijk is. Die 1000 jaren. En misschien brengt dit soort vraagstelling brengt u misschien niet in de problemen. Maar ik moet u zeggen, ver en ver en ver uit het grootste deel van het christendom heeft geen flauw idee hoor. Wat is de gemeente? Misschien heeft men een idee over wat de gemeente in hun ogen zou moeten zijn. Maar daar heb ik het niet over. Het gaat erom wat de Bijbel eronder verstaat. En dat is hoogst problematisch. En ik kan u ook wel meteen zeggen, omdat het gewoon de volgende vraag is, kan u ook wel zeggen hoe dat komt. Dat komt omdat men in het grootste, veruit het grootste deel van het christendom zich absoluut niets aantrekt van wat er in de Bijbel staat. Dit is grof gezegd, maar ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb, dus ik roep het maar hard. Men trekt zich niks aan van wat in de Bijbel staat. Er kan niemand iets bommen. Men verzint het zelf. Dat heet zingeving. En het heet trouwens, vroeger heette dat vrijzinnigheid. Men voelde zich vrij om zelf een zin, een betekenis te geven. Niet alleen aan het leven, maar ook aan begrippen die men uit de Bijbel gehaald heeft. Noem je die nog? En daardoor kom je nooit uit die discussie. Mede omdat discussies gewoonlijk gevoerd worden door mensen die niet gehinderd worden door kennis van zaken. Want mijn ervaring is dat mensen met kennis van zaken de moeite niet nemen om een discussie aan te gaan. Waarom zou je dat doen? Om je gelijk ergens te halen, als je weet dat je gelijk hebt, hoef je het niet te halen. Hoeft niemand je dat te geven, hoef je het niet te krijgen, je hebt het immers, je weet het immers. Met andere woorden, die discussies zijn altijd discussies door mensen die niet weten waar het over gaat. Dat geldt niet alleen voor de Bijbel trouwens hoor. Ik ben het echt heel serieus. Ik geloof er absoluut niet in discussies. Je kunt je op de hoogte stellen van wat anderen vinden, maar op welke grond vinden ze iets? Ik denk, ik vind. Nou en? Je doet maar het is tamelijk dom. Paulus zegt, wij weten, wij weten, wij weten. En als je het niet weet, zal ik het je vertellen. En bij gelegenheid zegt hij, weet je niet meer dat je dat verteld hebt toen ik bij je was? En nee, dat is een uitspraak in verband met deze dingen hoor. In verband met de wederkomst van Christus en de volgorde der gebeurtenissen. Staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Heb je die nog? Kijk, kort en goed, want ik vat dat maar samen. Omdat het daarna makkelijker is om dingen te herkennen en te lezen. Kort en goed, de gemeente heet, dat is Hebreeën 12, een gemeente van eerstgeborenen. Wat daar staat, is dat de hele wetgeving onder de Mosaïsche wet, onder de Levitische wetgeving dus, met betrekking tot eerstgeboorterecht en met betrekking tot eerstgeborenen en betrekking tot eerstelingen, dat die hele wetgeving symbolisch is en van toepassing is op de gemeente van vandaag. Want de gemeente is een gemeente van eerstgeborenen of van eerstelingen. Die term is uit Jacobus 1. Waar staat dat God ons heeft wedergeboren, heeft gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn de schepselen. Een eerstelinge is hetzelfde als eerstgeborenen. Ga ik nou niet uitleggen, maar dat is nou eenmaal zo. Ook geen discussie over mogelijk, zo is dat nou eenmaal. Hè? Goed, eerstgeborenen. En de eerstgeborenen, alles wat eerstgeboren is en bovendien alles wat de baarmoeder opent en van het mannelijk geslacht is, want het maakt wel verschil. Dat is voor mij, zegt de Heer. Dat lever je bij mij in. De eerste vruchten van uw arbeid, van uw oogst, van uw kudde, van uw van de baarmoeder, dat wil zeggen van de menselijke voortplanting, de eerstgeborene, zou je bij God moeten inleveren. En wat betreft de eerste vruchten van de oogst, daarvan wordt uitgebreid beschreven dat het de priester zou het ter hand nemen, de eerstelingen garf, weet u wel, en bewegen, heffen en bewegen voor het aangezicht des Heren. Levend maken betekent dat voor God. En dat zou je 50 dagen later trouwens ook doen met Nee, 50 dagen later. Op het Pinksterfeest, daarom heet het ook zo, met de eerstelingen broden. Ze heffen omhoog en bewegen voor het aangezicht des Heren, levend voor God. De eerstelingen garf is een beeld van Christus, de eerstelingen broden zijn een beeld van de gemeente als zodanig. En wij worden levend gemaakt, wij zijn levend gemaakt, niet zozeer voor de aarde of op de aarde, maar omhoog, levend gemaakt voor God. En daarmee geplaatst in de hemel. Dat is wat het is. Eerstgeborenen. Want het nieuwe verbond brak aan door de opstanding van Christus. Die, ik zeg het heel kort, maar het is de moeite waard om dat te noteren eventueel. Het nieuwe verbond brak aan door de opstanding van Christus en daarmee de verschijning van de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek, met dank aan Hebreeën 7 en 8 en 9. En Christus heeft door zijn opstanding het leven en de onverderfelijkheid, eeuwig leven dus, leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En sindsdien, want daarvoor kon niet, sindsdien geldt dat iemand die tot geloof komt, deel krijgt aan het opstandingsleven van Christus. Hij ontvangt het leven, hij of zij ontvangt het leven van Christus. Dat er niet was voordat hij opgestaan was, want het is zijn opstandingsleven om zo te zeggen. En dus wij zijn eerstelingen van dat nieuwe verbond en daarmee van een nieuwe schepping. Eerstgeborenen. Want hoewel Abraham, Isaac, Jacob en wie het maar waren aan oud-testamentische gelovigen, hoewel die leefden ver voor onze tijd, zijn zij geen eerstelingen, want ze ontvingen dat nieuwe leven niet. Dat was het namelijk niet, omdat Christus nog niet opgewekt was. En voor de charismatischen onder u, zei ik, ontvingen niet de Heilige Geest, want die was er niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dat is letterlijk Johannes 8, toch? Is niet zo, corrigeert iemand mij, of was het 7? Weet ik veel, maar daar staat dat, hè? Dit zeide hij van de geest welke ontvangen zouden, degene die in hem geloofden, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En de Heilige Geest is niks anders dan dat leven van Christus, de opgewekte, wel te verstaan. En dat ontvangt men als men tot geloof komt, zodat men als men tot geloof komt, deel krijgt aan het leven dat aan het licht is gebracht op de dag van de opstanding van Christus. En het maakt ons met Christus tot eerstgeborenen van het nieuwe verbond. Maar eerstgeboorterecht houdt niet alleen in dat de eerstgeborene gewijd wordt aan de dienst van God. Maar het houdt ook in erfrecht, want dat is wat het is, eerstgeboorterecht. Het is een term met betrekking tot het erfrecht. Want de eerstgeborene uit de familie heeft eventueel recht op koningschap, als het tenminste een koninklijke familie was. Die erft de troon. En als de priesterlijke familie was, erft hij het priesterschap, meer specifiek het hoge priesterschap, eventueel. En bovendien los van alles een dubbel deel. Hij telt voor twee. Dat staat allemaal in de Bijbel. En het is een hoofdthema uit de Bijbel. Want het boek Genesis wordt gekenmerkt door dit verschijnsel. Door deze probleemstelling elke keer weer. Wie krijgt het eerstgeboorterecht? En soms gaat het automatisch, dan hoor je er niks over. Maar soms blijkt dat nogal problematisch te zijn en daar hoor je er een heleboel over. Maar daar gaat het om. Eerstgeboorterecht. En het hele punt is, Christus is Ik hoop dat ik dat niet hoef toe te lichten. Christus is de eerstgeborene aller creaturen. De eerstgeborene uit de opstanding der doden. Of de eersteling Christus en daarna die van Christus zijn. Kortom, hij is die eerstgeborene, die eersteling. Hij is diegene die uit de mensen vanaf de aarde als eersteling genomen wordt en gesteld wordt bij God in de zaken die daar voor de mens te doen zijn. Dat was Hebreeën 5 vers 1 bijvoorbeeld. Enzovoorts. En u en ik, wij zijn leden van het lichaam van Christus. Dat kan omdat wij leven als gelovigen na de opstanding van Christus. Want Abraham was niet lid van het lichaam van Christus. Dat lichaam was er niet, er was zelfs geen hoofd. Die heb u toch? Is dat niet te moeilijk te begrijpen? En daarom, zij waren misschien eerste, maar zij zullen laatste zijn. En wij waren misschien laatste, maar wij zouden eerste wezen. En vandaar die gekruiste handen. Nogal eens, nou ja, letterlijk één of twee keer geloof ik. Maar overdrachtelijk natuurlijk vele malen in de Bijbelse geschiedenis. En het eerstgeboorterecht is dus toegevallen aan de gemeente, die dan heet de gemeente van eerstgeborenen. Het houdt ook in, of het is ook de verklaring voor het feit dat van ons als gelovigen gezegd wordt dat wij zouden opwassen tot mannelijke rijpheid. Wij moeten namelijk handelsbekwaam worden om een erfenis in ontvangst te kunnen nemen. Daartoe worden wij opgevoed. Als je niet weet wat het is, dan vraagt u het maar na bij het koninklijk huis. Hoe dat werkt. Want je moet wel het een en ander leren onderweg. Specifiek om bekwaam te zijn. Ik heb er altijd over verbaasd dat men het had over Willem-Alexander, onze kroonprins in de tijd. Of die er al aan toe was, weet u wel. Of die er al aan toe was om, nou ja, enzovoort. Wij vroegen dat natuurlijk al veel langer over prins Charles in Engeland. Maar ja, zou hij er al aan toe zijn, denkt u? Ik weet het niet. Ik denk altijd als je Karel heet, dan... Je hebt vele voorgangers op dat niveau die Karel heten, maar... Het lijkt me toch niet dat je het zo... Nou ja, laat maar zitten. Karel doet het beter trouwens. Van Karel de Grote, maar... Toch maar. Maar of wij eraan toe zijn, ja, dat is maar zeer de vraag. Wij worden opgevoed en dat is wat de Bijbel zegt. Wij worden getuchtigd om tot zonen te kunnen worden gesteld, tot erfgenamen. Want zoonstelling is in de Bijbel exact hetzelfde als aanstelling in het eerstgeboorterecht. Ik bedoel, het gaat niet over de geboorte, het gaat over of iemand daadwerkelijk de facto wordt aangewezen als erfgenaam. Dat is de aanstelling. En van de Heer Jezus zelf leren we dat zelfs, want er staat in Psalm 2 en vele malen aangehaald in het Nieuwe Testament. Gij zijt mijn zoon, heden, dat maakt het officieel namelijk met een datum erbij. Heden, staat in alle notariële akten. Heden heb ik u gegenereerd, voortgebracht betekent het, en dus gewoon aangesteld. Staat in het vers daarvoor trouwens ook. Hè. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, enzovoort. Dat is officieel gebeurd. En in het Nieuwe Testament uitgebreid toegelicht en gezegd dat het gebeurd is bij de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. En het was het aanbreken van het nieuwe verbond. En van ons wordt gezegd dat wij kinderen God zijn, geroepen tot zoonstelling, ben in Romeinen 8, geroepen tot zoonstelling, want indien wij kinderen God zijn, zijn wij ook erfgenamen van God. En mede-erfgenamen met Christus, dat is vers 16 ongeveer, mede-erfgenamen met Christus, zo wij met hem lijden, opdat we ook met hem zouden verheerlijkt worden. Want de weg naar die erfenis, naar die heerlijkheid, naar die aanstelling, om zo te zeggen, Ja, dat is niet de makkelijke weg. Ja, men wordt niet ongestraft voor de troon geboren. Is, hè? Nee, dat is de titel van een boek. Over het huis van Oranje Nassau. Maar toen maar weer. Dit gaat niet ongestraft. Dat wil zeggen, daar komt nogal wat voor kijken. En je moet nogal gemotiveerd zijn om die route, die weg af te leggen, om zo te zeggen. Maar het is wel wat iemand voorgesteld krijgt op grond van geboorte. En wij, op grond van geboorte, krijgen die weg voorgesteld. Wij zijn geroepen zonen, zoals Johan Bos het altijd formuleert. Geroepen erfgenamen. Daarheen zijn we inderdaad onderweg. Maar ja, dat betekent een hemelse erfenis. Kortom, wij zijn tevoren verordineerd tot aanstelling tot zonen. U mist de uitdrukking in de Statenvertaling. Want ja, dit is Bijbelse waarheid, maar de duivel heeft er alle belang bij dat we die waarheid kwijtraken. En dus staat er gewoon, er staat in onze Statenvertaling iets als aanneming tot kinderen. De Statenvertaling maakt ons tot weeskindjes daar, over wie God zich dan ontfermd heeft. En daarna zijn het de commentatoren die uitleggen dat in die dagen van het Nieuwe Testament en in de Romeinse cultuur, misschien ook de Griekse, het gebruikelijk was dat in de rijke families dat men kinderen of zonen aanstelde, adopteerde. En daar hebben ze gelijk in, dat was ook zo. Dat maakt al die geslachtsregisters hoog twijfelachtig trouwens in die kringen. Maar die me weer even terzijde. Maar men heeft ons gemaakt, via de vertaling, tot aangenomen kinderen van God. Maar dat zijn we niet, want wij zijn uit God geboren, staat in de Bijbel, Johannes zegt het, en we zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden, zegt Petrus. Toch? Wij zijn geen aangenomen kinderen, maar het staat er ook niet. Er staat aangesteld, want een these is een stelling. We zijn aangesteld tot zonen. En dat is niet kinderen, want huos betekent niet kinderen. Betekent zonen. Gaat over volwassen mensen namelijk. En zo'n stelling, dat begrip zou men moeten kennen, had men moeten kennen, omdat, en daar ga ik weer, omdat dat nou eenmaal het grote thema is in het allereerste Bijbelboek. En dat is weer zo, omdat het hele Bijbelse geschiedenis door een overheersende rol speelt, om zo te zeggen. Wie erft? Wie is de drager van Gods beloften? Kortom, langs welke route en via wie zullen die beloften Gods vervuld worden? Wie is de erfgenaam? Vandaar dat je in de Bijbel die lange geslachtslijn hebt, ononderbroken, van Adam tot Christus. Ja. En u en ik, wij worden geacht deel te hebben aan Christus en daarmee deel te hebben aan elke geestelijke zegening. Dit is Efeze 1 vers 3. Aan elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, zoals, vers 5, hij ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling. Hetgeen impliceert koningschap, priesterschap en een hemelse positie. En daaruit, laat ik het anders, ja, nou goed. Daaruit volgt de hemelse bestemming van de gelovigen. Maar die hemelse bestemming, die wordt niet pas bereikt in de toekomst. Fundamenteel, wij hebben daar al deel aan. En ook koning Willem-Alexander werd pas koning wanneer het maar was, toen hij als zodanig werd ingehuldigd enzovoort. En toen de vacature vrij kwam, uiteraard. Maar daarvoor maakte hij deel uit van die koninklijke familie en was hij de gedoodverfde. Ik vind het een verschrikkelijk woord. De gedoodverfde troonopvolger, toch? Al had hij kunnen weigeren. En tot u en mij wordt gezegd dat we ook weigeren kunnen. We kunnen zeggen, en daarom wordt tot ons gezegd, dat niet iemand zei een hoereerder gelijk Esau die om een spijze zijn eerstgeboorterecht weggaf. In Hebreeën 12. Maar daar staat ook dat wij gekomen zijn tot de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Is ingeschreven. Wij hebben een hemels paspoort. Hebben die nog? Nou, en dan, van daaruit, moest ik maar eens naar 1 Thessalonicenzen 4 gaan dan. Want het woord opname is in principe daaraan ontleend. Aan 1 Thessalonicenzen 4. Ik kan moeilijk over de opname van de gemeente spreken en dit schriftgedeelte laten rusten. Dat gaat nog helemaal niet. De uitdrukking staat in vers 17. Opgenomen worden in de wolken de Heer tegemoet in de lucht. Merk op dat het woord hemel niet eens voorkomt. Niet dat het me iets uitmaakt, maar dat komt in ieder geval niet voor. Wel de term opgenomen worden in de wolken. Om die toe te lichten. De uitdruk, het woord harpazo in het Grieks, komt voor in Matthäus 11, vers 12. Heb je pen bij de hand? Matthäus 11, vers 12. Van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld. En nemen met geweld is de vertaling van dit woord. Harpazo, dat dus in 1 Thessalonicens 4 vertaald wordt met opgenomen. Het is dus met geweld nemen. Vervolgens Matthäus 13, vers 19. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg. Hetgeen gezaaid was. Wegrukken. Vandaar het Duitse. Enthukken der Gemeinde. Wegrukken. Maar het idee blijft met kracht wegnemen. Johannes 6, vers 15. Jezus dan wetende dat zij zouden komen en hem met geweld nemen, opdat ze hem koning maakten, ontweek wederom op de berg hij zelf alleen. Met geweld nemen. Met kracht nemen. Nou, de betekenis lijkt me inmiddels wel duidelijk. Je hebt trouwens ook in Johannes 10, vers 28. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dat woord is het, ja. En niemand zal ze rukken uit de hand mijns vaders. Dat was het volgende vers. Een aardige is ook die van Handelingen 8, vers 39. Toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg. Vertaald met wegnemen dus. En dat dat met kracht gebeurde, ja, blijkbaar. Want ineens was hij niet meer op die plek, maar was hij ergens anders. Dat was met recht en verplaatsing, ja, weggenomen. Door goddelijke hemelse kracht. En de kamerling zag hem niet meer, enzovoort. Dan heb je nog Handelingen 23, vers 10. Als een grote tweedracht ontstaan was, de overste, vrezende dat Paulus van hen verscheurd mocht worden, gebood dat het krijgsvolk zou afkomen en hem uit het midden van hen wegrukken. Paulus wordt weggerukt uit het midden der Joden. Op het tempelplein. Voor het naderende gevaar, ja. Met militaire kracht, met geweld. Ja. Dan heb je trouwens ook nog, die is interessant, is wel leuk. Dat is 2 Korinthe 12, vers 2. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Dat de zodanige opgetrokken is geweest. Weggerukt had ook gekund. Opgenomen ook. Hier is het woord vertaald met opgetrokken. Is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Nou, de opname van de gemeente is een optrekken tot in de derde hemel. Met kracht Vandaar rapture in het Engels en daarmee verkrachting. Maar eigenlijk, rapture komt gewoon van het woord rape, dat men ook vertaalt met verkrachten. Maar het is ons Nederlandse woord rapen. Opnemen. Kracht toepassen. En een beetje kracht heeft altijd tot gevolg dat iets van laag naar hoog gebracht wordt. Want voor van hoog naar laag is geen kracht nodig. Dat is de natuurkracht. Die werkt altijd en overal. Hebben jullie dat? Dus als je al kracht gebruikt, is het eigenlijk zo fundamenteel mogelijk altijd om iets omhoog te brengen. Dat is wat het is. En dus rapen. Met kracht wegnemen. En dan heb je natuurlijk in hetzelfde hoofdstuk 2 versen verder, in vers 4 van 2 Korinthe 12, dat hij is opgetrokken geweest in het paradijs. Opgetrokken. Dan hebben we nog drie teksten waar de uitdrukking voorkomt, het woord harpazo. Namelijk in Judas vers 23, maar behoudt anderen door vrezen en grijpt ze uit het vuur. Rukt ze uit het vuur, had ook gekund. Met kracht onttrekken aan het verderf, dat is de betekenis van de term dus. En de andere twee keer is in 1 Thessalonicenzen 4... waar we het voor open hebben liggen, neem ik aan. 1 Thessalonicenzen 4, vers 17. En de andere is Openbaring 12, vers 5. Dat is binnen een allegorie, binnen een visioen, symbolisch dus. En voor velen telt het dan niet mee. Omdat men de symboliek sowieso niet begrijpt. Maar hier vind je dus opname van de gemeente. Daar komt de term ook voor. En voordat ik er ook maar iets verder over zeg, zeg ik, maar behalve dat wij enige uitspraken hebben over wat wij dan noemen, of wat de Bijbel zelf noemt, iets als opname van de gemeente, moet ik u zeggen dat we nog een heleboel andere schriftplaatsen hebben, waar die term niet gebruikt wordt, waar je ook niet meteen denkt aan verplaatsing. Maar die handelen over aanstelling tot zonen, over het ontvangen van heerlijkheid, over het in ontvangst nemen van een erfenis, het koninkrijk beërven bijvoorbeeld. Want u weet, vlees en bloed beërft het koninkrijk niet en daarom moeten wij het sterfelijke afleggen en onsterfelijkheid aandoen, 1 Korinthe 15. En het vergankelijke moet plaatsmaken voor het onvergankelijke. Dat gaat over de opname van de gemeente. Dat staat daar niet, maar we lezen het er wel in natuurlijk. Ik zeg u, een verborgenheid staat daar. We zullen weliswaar niet alle ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden. En daar heet het gewoon veranderd worden. Want dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen, want het sterfelijke erft het onsterfelijke niet enzovoort. Of hoe het er maar precies staat. Wij zullen erven, maar niet in dit lichaam. Daarom moet het veranderd worden. En wij denken dat dat dus gaat over de opname van de gemeente. En anderen gebruiken het woord opname anders en zeggen, nou, ik zie het niet staan. En ze hebben gelijk. Want als je onder opname verstaat het wegrukken, ja, dat vind je daar niet. Wat je daar vindt, is de verandering van het lichaam. Maar het is heus hetzelfde als de opname van de gemeente. Want die verandering van lichaam heeft tot gevolg dat men weggerukt wordt uit deze oude schepping. Men laat immers dit stoffelijke achter op enige wijze. Nou ja, achter, het is er niet meer. Oké, dan laten we het niet achter, maar ik bedoelde te zeggen, wij zijn het kwijt, het is er niet meer, het is veranderd, het is gelijkvormig gemaakt aan zijn heerlijk lichaam. En dat is de opname van de gemeente. En dan zijn we overgegaan uit het sterfelijke, ook lichamelijk, naar het onsterfelijke en ook lichamelijk van de aarde naar de hemel. Al hebben we geen meter verplaatsing achter de rug, dan nog klopt dit. En dat is wat opname van de gemeente is. Het is trouwens ook in de praktijk dus hetzelfde als onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Of had u gedacht dat we één voor één binnengeroepen worden? Bij de rechterstoel van Christus? Dan mag dat wel wat langer voordat de duizend jaren beginnen starten. Want anders dan... dat is me een klus. Nee, u weet toch, wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat staat in 2 Korinthe 5. En de verse daarvoor staat dat wij weten dat zo ons aardse tabernakel verbroken wordt, wij een gebouw hebben bij God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Waar de apostel het over heeft, is over de opname van de gemeente, want bij die gelegenheid wordt deze aardse tent verbroken en op datzelfde moment hebben wij een gebouw bij God, dat wil zeggen een nieuw en verheerlijk lichaam, en op datzelfde moment zijn wij of naakt, of bekleed, of overkleed. Die termen staan daar. En daarna volgt, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Want het is de afrekening. Wij ontvangen de erfenis, of een deel daarvan, of hoe dat maar heet. Het is dus gewoon hetzelfde. Met andere woorden, die hele opname van de gemeente hangt niet aan dat woord, opname, aan de term. Maar het is één van de termen ter beschrijving van de uiteindelijke bestemming van de gemeente. En let goed op, niet maar de eindbestemming van degene die levend overblijven tot de toekomst des Heren, maar van heel de gemeente. Dat wil zeggen, ook van, nee, niet van Abraham, Isaac en Jacob, want die maken daar geen deel van uit, maar wel van Petrus, Johannes en Jacobus en Paulus en wie het maar waren. De eerste, want die zijn weliswaar overleden en mocht u vragen waar zijn ze, zeg ik in de hemel, maar dat waren ze bij hun leven op aarde ook al, net als u, daar zijn ze niet naartoe gegaan, daar waren ze al toen ze stierven, net als wij, en net als wij wachten zij op die hele dag, van wat wij dan populair noemen de opname van de gemeente, namelijk de aanstelling van de gemeente, ook collectief, als zoon. Of moet ik uitleggen dat de gemeente is ecclesia in het Grieks, en de ecclesia is de volksvertegenwoordiging, en de volksvertegenwoordiging, u weet wel van de Grieken met de uitvinding van de democratie, dit is onzin wat ik nu zeg, maar dat gelooft iedereen, dus dan vertel ik dat maar, de Grieken die de democratie hebben uitgevonden, en de volksvertegenwoordiging werd inderdaad niet door het volk gekozen, dat is het grote misverstand ook, de volksvertegenwoordiging werd gekozen door de koning zelf. Dat hadden wij in Nederland ook voordat we democratie hadden in Nederland. En toen we democratie kregen, toen waren we het dus juist kwijt. Want daarvoor was het de koning die de lui aanstelde, om zo te zeggen. De volksvertegenwoordiging, ja. En zo is dat. En in onze dagen is het de koning zelf die zijn volksvertegenwoordiging aanstelt. En ieder die de gehoor aangeeft aan zijn oproep, krijgt daar dus deel aan. Met andere woorden, iedereen die tot geloof komt, maakt dan deel uit van die ecclesia. Dat is het woord dat men in de Statenvertaling vertaalt met gemeente. Zeg maar de kerk dus. De ecclesia, de uitgeroepenen, betekent het letterlijk. En het is de term voor de Griekse volksvertegenwoordiging. En die lui die komen dan opdagen, om zo te zeggen, melden zich. En ze worden dan officieel, collectief, als lichaam heet zoiets, want zoiets heet een lichaam, aangesteld. Dat is bij ons in onze vreemde vorm van democratie ook zo trouwens, want er wordt een volksvertegenwoordiger gekozen en die komt dan uiteindelijk bijeen. En daarna worden ze beëdigd en officieel aangesteld. Dat is het. En wij als gemeente zullen in de toekomst officieel worden aangesteld op een bepaalde dag die gepland staat in het heilsplan van God. Die dag en die uren weten wij weliswaar niet, maar niettemin, het maakt deel uit van zijn eeuwig voornemen. En dat betreft niet alle gelovigen uit alle tijden der eeuwen sinds Adam tot aan de jongste dag aan toe. Dat is een heel ander verhaal. We hebben het over de eerstgeborenen van de nieuwe scheppingen, van een nieuw verbond. De eerste vrucht van de oogst ook, de vroegrijpen. Want de eerste vruchten van de oogst zijn die halmen en aren die wat voor hun tijd zijn, zeg maar, die wat prematuur geboren zijn, om zo te zeggen. En die worden eruit gelegd als volksvertegenwoordiging, als deelhebbend in de heerlijkheid van de koning. Daarom kiest de koning ze zelf uit. En ze zullen met de koning vervolgens verschijnen op de trappen van het paleis. Van, op de Olijfberg dus bedoel ik eigenlijk. Hè? Dus, nee, er staat toch dat wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. En er staat toch dat de Heer zegt, ik kom en alle heilige engelen met hem. Of hij komt, staat er, en alle heiligen met hem. Of wie het maar waren ook alweer. Of terstond een leger van hemelse heerlegers prijzen de God is erbij. En dat zijn wij dan. Of ik zag en er werden tronen werden gezet in de hemel. Daniel 7 is dat. Tronen en het gericht zette zich. Implicerend, het was niet één stoel die er staat, maar een heleboel. Dat zijn wij. Die betrokken zullen worden in de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde in de toekomst. Wanneer? Ja, na de opname van de gemeente. Dus niet, wij verdwijnen voor het kwaad, voor de ellende en voor de grote verdrukking. En daarna leefden wij nog lang en gelukkig en heeft niemand nog meer wat van ons vernomen. Integendeel. De wereld verneemt nu niet zoveel van ons. Dat komt pas in de toekomst. Tot onze frustratie, denk ik soms. Maar, want we hadden zo graag gewild dat de wereld ons serieus nam. En dat we ook als minderheidsgroepering onze rechten hebben en dat soort dingen meer. En dat we als meerderheid zelfs betrokken zouden zijn in het bestuur van ons land. En misschien wel voor heel Brussel. Of wat het maar was. En dat gebeurt allemaal niet. En we hadden zo graag het christendom over de hele wereld verspreid. En het is ons bij de handen afgebroken. We waren zo mooi op weg. En toen kwam de revolutie. Nou ja, eerst kwam de verlichting natuurlijk. En toen ging het fout. Ja, kwam Philips. Philips de Tweede, Philips de Derde, Philips de Goede. Philips, welke Philips het maar was. En, toen kwam de verlichting en daarna ging het licht uit. En toen waren ze mooi op weg om het evangelie over de hele wereld te verspreiden. En toen moesten ze nodig een eind gemaakt worden aan het kolonialisme. En daarmee meteen aan het christendom over heel de wereld. En daar ging het maar om. De duivel heeft geen bezwaar tegen kolonialisme hoor. Onderdrukken, hij weet maar al te goed wat dat is. Dat is zijn core business. Maar als het gepaard gaat met de verspreiding van het evangelie, dan moet er een eind aan gemaakt worden. Dat is ook gebeurd. Maar ja, het was ook niet de bedoeling dat het koninkrijk van Christus op aarde zou geopenbaard worden in onze dagen. Het is de bedoeling dat God zijn gemeente verzamelt. En de functie van de gemeente als zodanig, die zal pas vervuld worden, die van eerstelingen. Hè? Nee, onderweg doen we ook het een en ander in de tijd dat we stage lopen. Nu, in het lichaam. Dat is ook belangrijk. Echt wel. Maar het belangrijkste komt pas hierna, na onze officiële aanstelling. Dat is de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En de verwijdering, de omverwerping van het antichristelijke rijk van de duivel hier op aarde en wat er maar allemaal is. En dat is wat de apostel hier in 1 Thessalonicenzen 4 beschrijft. Als hij zegt, ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn. Let op dat er geen discussie is, hè. Niet van, ik denk dat of ik vind dat en wat vinden jullie ervan? Wat vind jij ervan, Marie en Jan? De mensen heten niet meer Marie en Jan tegenwoordig, dat weet ik ook wel. Maar wat vind je ervan? Zeg het even gauw precies, we hebben nog weinig tijd. 10 seconden en dan komt de tune. Wat is dat precies even? Laat me zitten. Ik wil niet dat gij onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want wat men heel goed wist in die dagen en altijd geweten heeft, en wat men buiten het christendom en met de Bijbel dicht ook nog weet, is dat er ooit een keer iemand moet komen die orde op zaken komt stellen in deze gebroken, lijdende, gevallen wereld. Heb je dat nog? Nee, waarom ik nou stop? In gedachten zie ik Picasso. Niet de man, maar wel zijn schilderstukken. U weet wel. Ik vind het verschrikkelijk. Het doet zeer aan mijn ogen. Maar het is kunst. Achteraf heb ik wel begrepen dat het toch een aardige weergave is van de wereld als zodanig. Er is niks heel. Alles is stuk. Alles is gebroken. Alles zit op de verkeerde plek. En het doet zeer aan mijn ogen, ja. Maar niettemin, dat is wat de wereld is. En dat weet iedereen die zichzelf niet voor de gek houdt. En daarom over de hele wereld, onder alle volken, vind je de gedachte dat er ooit een keer iemand zal komen. U weet wel, die prins op het witte paard en zo. En die komt dan de rozenstruiken wegknippen of de doornen. En die komt dan Sneeuwwitje zoenen. Want er moet toch ergens iets goeds in deze wereld te vinden zijn. En dan wordt ze wakker en toen leefde ze nog lang en gelukkig. En dan komt er alsnog het paradijs op aarde. En dan wordt alles wat gebroken is geheeld en dat soort dingen meer. En er komt dus iemand, wie het maar is. En u weet hoe dat is, hè? Want ik roep dat wel eens vaker. Bekend is natuurlijk dat men wacht op de komst van Boeddha Maitreya, of men wacht op de komst van iemand Mahdi. Die is tegenwoordig heel wat populairder geworden, heb ik gemerkt, inmiddels. Of men wacht op de komst van de Messias, ik bedoel de Joodse. Of men wacht op de jongste dag, dat de hele wereld vergaat, omdat men niet gelooft in zo'n koninkrijk. Omdat de kerk zelf vindt dat ze zelf het koninkrijk is. Of dan heb je ook wij nog, wij geloven in een duizendjarig rijk dat op aarde zal komen. Dus we verwachten de wederkomst van Christus premillennialistisch. Er moeten moeilijke woorden voor uitgedacht worden, anders kun je er niet over discussiëren. Zie? En dan hebben we nog zoiets als opname van de gemeente. En dan zeg maar, je moet het niet al te moeilijk maken. Dit is wel erg onwaarschijnlijk. Jawel, maar de Bijbel leert die dingen uiteraard wel. Maar wat men weet is dat er iemand moet komen om orde op zaken te stellen. Men zal zich vergissen, want de duivel wordt uit de hemel geworpen en die wordt abusieflijk aangezien voor degene die zou komen om orde op zaken te stellen. In werkelijkheid maakt hij er nog een veel grotere puinhoop van. Dat is wat de Bijbel beschrijft. Het antichristelijke rijk. En wat de apostel Paulus hier naar voren brengt in 1 Thessalonicense 4 is: maak je geen zorgen over degenen die als gelovigen voor ons zijn overleden. Denk maar niet dat wij beter af zijn omdat wij nog leven en dus wellicht misschien lang genoeg leven om de komst van de Messias en daarmee zijn rijk mee te maken. En in deze redenering mis je nu volkomen de hemelse positie van de gelovigen. En dat is terecht, omdat dat ook nou eenmaal niet de regel is. De hemelse positie van de gelovigen is de uitzondering, namelijk van toepassing op de gemeente sinds de opstanding van Christus, waarvan Christus de eersteling is. Een gemeente die voltooid en afgesloten wordt, althans de roeping daarvan, ter gelegenheid van wat heet de opname van de gemeente. Maar de normale gedachte, ook op bladzijde 1134, nou iets eerder waarschijnlijk nog in de Bijbel dan, is dat de gelovigen en ongelovigen sterven. Ze gaan naar het dodenrijk, dat is niet omhoog, maar naar beneden, naar Hades, naar de onderwereld. Dat weet men buiten het christendom en buiten de Bijbel ook maar al te goed. En daar ergens zijn weliswaar twee afdelingen, maar daar wacht men op wat in de toekomst zal gebeuren. En naar Bijbelse maatstaven, die toekomst is niet de wederkomst van Christus, maar is de jongste dag. Beschreven in Openbaring 20, met de doden staande voor God, en ze worden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven staat, enzovoorts. Maar de uitzondering op die regel is de gemeente van vandaag. Want wij als gelovigen, als wedergeborenen, natuurlijk zijn we onderweg naar het koninkrijk van Christus op aarde. Maar als u denkt dat wij daar zullen ingaan en degenen die ontslapen zijn voor ons helaas pas op zullen staan op de jongste dag, zegt de apostel Paulus, nou dan heb ik nog een verrassing voor je. Want punt 1, die gelovigen die voor ons gestorven zijn sinds de opstanding van Christus, zullen voordat het koninkrijk aanbreekt opstaan. Kortom, die zullen leven en toch gewoon het koninkrijk binnengaan. Maar bovendien, wij en zij zullen tezamen met hen, zullen dus tezamen worden opgenomen in de wolken de Heer tegemoet. Omdat de Heer komt eraan, maar hij zou komen met zijn hele gemeente op de trappen van het paleis. Hij zou met zijn volksvertegenwoordiging zijn opwachting maken in de wereld. En daarom gaan we gezamenlijk hem tegemoet om tezamen met hem in heerlijkheid geopenbaard te worden, ten einde dat koninkrijk op aarde te vestigen. Dat is wat beschreven wordt. En dat daarbij, wij komen vanuit een hemelse positie, een erfenis enzovoort. Ja, dat is zo, net als Christus zelf. Die zal weliswaar een troon hebben en een paleis in Jeruzalem. En op aarde daar een residentie hebben. Maar niettemin, hij heeft zijn domicilie als zodanig in de hemel. En dat geldt voor ons ook. En zoals hij in die 1000 jaren op aarde en over de aarde zal regeren, zullen wij als volksvertegenwoordiging met hem regeren. Want Christus heeft ons, Openbaring 1, vers 6 meen ik, het kan ook vers 9 zijn, ik weet het nooit, maar Christus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters, eerstgeborenen, zonen, tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En voordat de Heer wederkomt, zegt Paulus hier, we zullen het straks bespreken vanmiddag, in het kort althans. Maar voordat de Heer wederkomt, gaan wij hem dus tegemoet, ten einde met hem geopenbaard te worden. Vanuit die hemelse positie die ons toekomt op basis van eerstgeboorterecht. Hebben we die nog? Het is niet de regel, het is de uitzondering. Daarom kan de apostel schrijven dat wij des te meer zouden luisteren naar wat God ons openbaart, want hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht geven? Het heet ook de zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Ik meen in andere brieven van Paulus, dat die term zo gebruikt wordt. Het is niet maar dat we eeuwig leven ontvangen en dus gered zijn voor tijd en eeuwigheid. Het is veel meer dan dat. Wij zijn gemaakt tot eerstgeborenen. Met alle koninklijke rechten en plichten die, en dus heerlijkheid, die daarbij horen. En daar leven wij uit in het besef dat onze tijd nog komt. Maar voor vanmorgen zit nu de tijd erop.